daar zijn we weer.
Ja, we zijn er weer. We gaan het hebben over hoe het allemaal misging met de klachtenafhandeling bij de PvdA.
Nou, daar zijn we weer.
Met hoe het allemaal misging.
Met Chris.
En Tink. En we gaan het hebben over de klachtenafhandeling binnen de PvdA.
Ja.
Waarom eigenlijk?
Nou, we hebben een situatie.
Ja, er is een situatie. Die situatie is eigenlijk al heel lang aan de gang.
Ja.
Dat weet u ook, als vaste luisteraars van dit programma, denk ik.
Ja.
Dat weten namelijk heel veel mensen. Er was eens een Kamerlid bij de PvdA.
Hij heette Gijs van Dijk. Hij heet nog steeds Gijs van Dijk, maar het is geen Kamerlid meer.
Nee, dat is inmiddels 2 jaar geleden. Toen
ja.
was er een of andere kunstenares.
Met de naam Tinkerbell.
Die met de PvdA aan het praten was. En over klachten. En toen stapte hij op.
Ja.
Ja, dat is een nogal globale samenvatting.
Maar dat is niet precies de situatie vandaag.
Dat is niet de situatie vandaag.
Nee.
Want daar ging namelijk een heel verhaal...
Stop even. Oh. Ja. Daar ging een heel verhaal aan vooraf.
Ja, dat klopt.
Maar we gaan ook de podcast vandaag even anders doen. Want normaal hebben wij een soort discussie, heel erg. En dat gaan we even indammen.
Ja.
En dat is niet omdat mensen hebben geklaagd omdat we door elkaar heen praten. Daar zouden wij nooit naar luisteren.
Daar heeft u namelijk heel massaal over geklaagd, maar wij luisteren daar niet naar.
Nee, precies. Maar er is iets anders. Er is namelijk iemand die al 4,5 jaar geleden een melding heeft gedaan van... Nou, ik ga niet eens zeggen wat. Dat ga jij straks doen.
Ja.
De vrouw die deze melding heeft gedaan. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Dat is wel. Door Gijs van Dij. Toen nog Kamerlid van de PvdA.
Ja.
En ik heb daar uitspraken over gedaan. Een klein jaar geleden in een radio-uitzending. En
dat viel niet goed.
Dat viel niet zo lekker. Althans niet bij de persoon over wie dat ging. En dat is Gijs van Dijk.
En daar is een rechtszaak over.
Een kort geding. En lang verhaal kort, ik mocht van de rechter niet meer herhalen wat ik toen heb gezegd, omdat...
Daar niet genoeg feitelijk bewijs voor was.
Nou, dat, zo staat het dan. Maar het gaat erom dat er nog geen rechtszaak was geweest. Er is nog nooit een rechter die zich erover heeft uitgesproken. Dus ik mag dat ook niet zo stellen.
Dus je zegt gewoon niks.
Dus vandaag zeg ik niks. Want anders moet ik heel veel geld betalen. Ik zou natuurlijk kunnen praten en er omheen kunnen lullen. Maar
het wordt een beetje ingewikkeld met mail in de mond en zo. Dus
precies.
Je bent een interviewster vandaag.
Ik ga Chris interviewen.
Vandaag doet Tinkerbell Sonja Barend na.
Precies, ja. En,
nou, hoe zullen we dit onderwerp eens aanvliegen?
Hoe zullen we dit onderwerp aanvliegen? Nou,
hebben we nu genoeg achtergrond geschetst?
Dat gaan we nu doen. Ik heb een vraag.
Ja.
Wie is Cornelia Klaster?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien moet ik even... we hebben 1 ding nog niet verteld. Wat de aanleiding is om het er nu over te hebben.
Ja, dat komt hierna.
Oké.
We kunnen het wel nu zeggen.
Ja, we hebben namelijk vandaag... waren er getuigen verhoren in de zaak die Cornelia Klaster aan het voeren is. Daar komen we zo op. En daar hebben we bijna de halve dag naar zitten luisteren.
Nou, Chris, dus bijna de halve dag. Ik bijna de hele dag.
Ja, dus we zijn daarbij geweest. En dat is eigenlijk de reden om het hier weer over te hebben.
Ja.
Cornelia Klaster is eigenlijk gewoon een lid van de PvdA geweest, moet ik zeggen. Ik weet eigenlijk ook niet hoe lang zij lid was. Kijk, we moeten het doen met openbare informatie hierover. Zij was lid van de PvdA en zij is op een gegeven moment... zij is een PvdA-lid uit Zevenaar. Daar woont zij en zij is op een gegeven moment voorzitter geworden van de meedenkgroep Armoede. Ik moet zeggen dat ik het ook een beetje het is een beetje een raar woord, meedenkgroep. Ik dacht steeds dat het de werkgroep was. Maar het is een groep van mensen die nadenken over het armoedebeleid van de PvdA. En dat was zij een paar jaar geleden.
Mm-hmm.
En in die hoedanigheid, ontmoette zij natuurlijk allerlei mensen binnen de PvdA. Waaronder Gijs van Dijk.
Want wat was de rol van Gijs van Dijk op haar positie?
Nou, de context is dat in 2017, dat weten mensen misschien allemaal nog, toen kwam de PvdA uit het kabinet Rutte. En toen verloor de PvdA 2/3 van de zetels. En toen zat er een hele kleine fractie van 9 mensen. En toen was er 2 nieuwe gezichten. En 1 daarvan was Gijs van Dijk. Die was helemaal nieuw bij de PvdA. Die kwam van het FNV. En die kreeg de portefeuille armoede. Nou, ik neem aan dat iedereen meteen ziet wat het verband is. Gijs van Dijk deed armoede. En er was een armoedemeedenkgroep. Dus daar kreeg Gijs contact mee. Sterker nog, Gijs heeft die Cornelia Klaster, waar we het net over hadden, dus dat PvdA-lid uit Zevenaar, gevraagd om voorzitter te worden van die groep.
En waarom wilde hij haar als voorzitter?
Nou, dat is eigenlijk niet uitgezocht, zou je kunnen zeggen. Dus dat weten we niet precies.
Hebben we daar vandaag iets over geleerd?
Nee, daar hebben we vandaag ook niet echt iets... Daar hebben we niet meteen iets over geleerd. Kijk, Cornelia Klaster wilde graag dat armoede op de agenda kwam. En dat daar meer aandacht voor kwam. Nou, er was een mogelijkheid om daar iets aan te doen. En we weten dat zij heel gedreven was om hiermee aan de gang te gaan. Zodat dat op allerlei plekken er meer aandacht zou komen voor armoede. Dat weten we.
Ja.
En Gijs van Dijk was daar natuurlijk de, ja, je zou kunnen zeggen, de brug naar, naar het landelijke podium wat de PvdA in de Kamer nog steeds heeft.
Dus Gijs van Dijk en Cornelia Klaster hadden veel contact.
Dat is vandaag niet duidelijk geworden, vind ik. Ik vind niet dat je kunt zeggen dat we echt weten hoe vaak er nou contact was. Maar er zijn in ieder geval regelmatig contacten geweest. Hoe vaak dan regelmatig is, weten we niet precies. En daar zijn meerdere keren incidenten voor gevallen. Nou, dan zijn we bij de aanleiding van dit gesprek gekomen.
Precies, er zijn incidenten geweest waar zij een klacht over heeft ingediend. Ja, want ze heeft allerlei dingen geprobeerd. Want wat gebeurde er met haar klacht? Het ging over, zal ik het even heel breed zeggen, grensoverschrijdend gedrag. Dan kunnen we dit heel breed interpreteren.
Zij heeft een klacht ingediend en die... en daar is een onderzoek naar gedaan.
Meteen?
Weet je wat ik heel grappig hier aan vind? Daarom wilde ik dit gesprek ook voeren. Jij stelt nu vragen en ik denk de hele tijd, weet ik dat precies? En dit weet ik dus niet precies wat je nu zegt. Maar wat ik wel weet is dat de PvdA uiteindelijk een onderzoeksbureau heeft ingehuurd... Mm-hmm. Om die klacht te onderzoeken. En dat was het CAOP.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik nog nooit van die naam had gehoord. Maar het is in ieder geval een onderzoeksbureau. Dat heeft dus gekeken of die klacht van Klaster... Of dat waar kon zijn of niet.
En wat hebben wij vandaag geleerd over hoe zij met die klacht zijn omgegaan? Hoe ze dat onderzoek hebben gedaan?
Ja, dit is dus een heel groot probleem wat je nu vraagt. Want dat... Kijk, het zou natuurlijk handig zijn... We hebben het natuurlijk over iets dat al heel lang doorsuddert. Hè? Want we hebben het nu over een klacht van vier jaar geleden. Dat suddert nu nog steeds door. Er is ook nog steeds een zaak over. Het gaat ook nog steeds verder.
Ja, maar daar moeten we eerst weten wat er toen is gebeurd.
En wat natuurlijk,
ja.
Nee, en nou, dit is dus precies het hele punt. Dan zou het dus heel handig zijn. Er is een rapport van CAOP over die zaak. Het zou dan heel handig zijn als wij nu dat rapport op tafel zouden leggen. En zouden gaan citeren uit dat rapport. En zouden zeggen, nou, hè, dit is dat rapport.
Maar dit is niet mijn vraag. Mijn vraag is, wat hebben wij vandaag geleerd over wat het CAOP met die klacht heeft gedaan?
Ik ben bijna bij je vraag. Okay. Het punt is dat rapport niet openbaar is. Dus we kennen daar alleen de samenvatting van. In die samenvatting staat dat het niet aannemelijk is dat Cornelia Klaster gelijk heeft.
Ja, maar dat is nog steeds niet.
Nee, en nu komen we bij vandaag. Ja. Nu zijn we jaren verder. Nee,
ik wil weten, wat hebben we vandaag geleerd over...
Ja, ik ben dat aan het vertellen.
Okay, ja.
Niet zo ongeduldig, Sonja.
Nou ja. Ik stel je vraag, je geeft een ander antwoord.
Nee, dan ben je aan het opbouwen. Leuk, hè? Als je over de vragen gaat, dan ga ik over de antwoorden. Dat rapport is niet openbaar, dus we weten niet precies hoe dat gedaan is. We weten dus ook methodologisch niet hoe het gedaan is, maar wat we wel weten... is dat er mensen zijn die door Klaster zijn genoemd als potentiële getuigen. Dus die kunnen getuigen dat gedrag van Van Dijk niet deugde... of dat heeft plaatsgevonden. Dat die gegevens van die mensen bij dat bureau aanwezig waren. Dat het bureau dat op tafel had liggen, bij wijze van spreken. En ook wist van, oh, dit zijn mensen die daar iets over zouden kunnen zeggen. En dat die mensen niet zijn benaderd. Dat weten we zeker.
Okay.
Want dat is namelijk de reden waarom we vandaag die getuigenverhoor hebben plaatsgevonden. Dan haal ik heel veel stappen weg.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat wel het punt. Het punt is dat er destijds...
Ik denk dat je het nu niet makkelijker maakt voor de luisteraar.
Oké, okay,
dus
ga verder.
Dus ik ga...
Jij gaat over de structuur vandaag.
Ik ik ga het toch een beetje uitleggen. Er is dus een klacht ingediend door Cornelia Klaster 4,5 jaar geleden over grensoverschrijdend gedrag. En ik ga dus nu niet expliciteren wat dat is. Maar Chris gaat daar zo meer over zeggen over wat er vandaag over is gezegd door anderen.
Ja.
Ja. Daar is een onderzoek ingesteld. En in dat onderzoek heeft Cornelia een vijftal ooggetuigen aangegeven.
Ja, mensen die op de hoogte waren van dat gebeurd was.
Ja, en die zelf ook hadden opgegeven dat zij bereid waren om met het onderzoeksbureau te praten om hun verklaring af te
leggen.
Volgens
mij is dit wat ik net zei, maar jij zegt het iets mooier.
Daarnaast had zij ook heel veel appberichten en bewijsmateriaal over dit grensoverschrijdend gedrag. En ook daar was het onderzoeksbureau niet in geïnteresseerd. Heeft een van de mensen die vandaag onder ede is gehoord, Esther, heeft dit bevestigd. Zij was daarbij.
Ja.
Dus dat is gebeurd. Dus dat betekent, er was een klacht van Cornelia Klasser en een onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau was niet geïnteresseerd in getuigen, was ook niet geïnteresseerd in bewijs, maar heeft wel die klacht ongegrond.
Ja, dit vind ik dus te snel. Ik vind dat ik het beter zei.
Oh.
Maar de ironie is, dit is waarom ik dit gesprek leuk vind.
Maar dit is wel waar.
Dit is waarom ik het gesprek leuk vind. Namelijk, het is een casus op basis van onvolledige informatie, omdat we dat rapport niet hebben. Dus wij weten niet precies wat ze allemaal wel hebben gedaan. Het zou best kunnen dat ze allemaal dingen wel hebben gedaan. Maar wat
maar
heel
dit
raar.
Dit hebben ze niet
nou,
gedaan.
Dit hebben ze in ieder geval niet gedaan.
Maar het is toch raar.
Dat is raar.
Dat degene die een klacht indient, dat een onderzoeksbureau niet geïnteresseerd is in haar bewijzen en niet geïnteresseerd is in
nu je het zo zegt, denk ik. Nou, als je het zo zegt, je zegt het wat harder. En dan denk ik, ja, dat klopt. Het is een onderzoek naar wat mevrouw Klasser aan klachten heeft. Ja.
Een van
vervolgens
de mensen die aan het woord kwam vandaag heeft heel expliciet gezegd dat het onderzoeksbureau tijdens het gesprek heeft gezegd, daar hebben wij geen interesse in. Esther heeft dit verklaard.
Ik heb het zo niet letterlijk gehoord, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Want het punt is namelijk gewoon, volgens mij zeg je het zelf goed. Er is een klacht van een mevrouw. Die mevrouw zegt, ik heb hier mensen en die kunnen bevestigen dat wat ik zeg waar is.
Ja.
En dat bureau,
en
hoe
heb,
het ook.
Ik heb bewijzen.
En ik heb daar bewijs van, want ik heb een hele hoop appjes.
Ja.
En hoe het ook in het hoofd van de mensen van het onderzoeksbureau is gegaan, dat weten wij niet. Want we hebben die mensen niet gesproken, die hebben niet getuigd, er is geen rapport van. Het is één groot zwart gat. Maar we weten wel dat deze mensen niet zijn gehoord. En dat er dus een deel van de informatie die er was ter verifiëring van die klachten niet is gebruikt. Dat staat vast.
Wat is er gebeurd toen het rapport klaar was en de conclusie van het rapport was dat de klacht ongegrond was?
Nou ja, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat zij gerolleerd is als lid.
Cornelia Klasser.
Ja, Cornelia.
Dus ze was de voorzitter van de
meedenkgroep
armoede.
Ja. En zij is gerolleerd. Dat had ook te maken met Facebook-berichten die zij verstuurde, die niet allemaal erg handig waren, begrijp ik. Maar in ieder geval, de uitkomst is, zij is geen lid meer van de PvdA. De PvdA had het onderzocht. Nou, je zou kunnen zeggen, er was niks aan de hand, hè, want het was allemaal niet aannemelijk. En toen, nou ja, toen was de zaak, toen stond er eigenlijk een punt vanuit het perspectief van de PvdA.
Oké. Okay. Nou, nu
op dat moment natuurlijk.
Ja.
Want anders hadden we het er vandaag niet over gehad.
Dan ga ik even kort iets over de afgelopen 2 jaar zeggen. Want dit was aan de hand. Dus de klacht ongegrond verklaard. Cornelia Klasser ontevreden daarover. En ook nog uit de partij gegooid. En toen heb ik 2 jaar geleden ook een klacht ingediend.
Zeker.
En voor de helderheid, die klacht was eigenlijk vrij simpel. Mijn klacht was, ik ben erachter gekomen dat Gijs van Dijk liegt over Cornelia Klasser, wat daar is gebeurd. Gijs van Dijk had mij verteld dat Cornelia hem stalkte en dingen had verzonnen. Ik was erachter gekomen dat dat in ieder geval niet waar was, de versie die Gijs mij vertelde. Dat maakte de kans groter dat wat Cornelia vertelde wel waar was.
Dat klopt.
En dit is waarmee ik naar de PvdA ben gegaan, naar Lilian Ploemen en
Kati. Dat heeft toen tot heel veel gedoe geleid. Dat heeft u allemaal in de krant kunnen lezen en dat
daar
leidde
is
ertoe.
Precies, dus een nieuw onderzoek, et cetera. Gaan we het zo nog even heel kort over hebben. Maar dat daardoor. Nee, dit is interpretatie. Nee, laat ik niet zeggen dat het daardoor komt. Hij is opgestapt. Maar het heeft er denk ik mede toe geleid dat Cornelia misschien de energie heeft gekregen
om hier weer mee aan de gang te gaan.
Om hier weer mee aan de gang te gaan.
Ja.
Dat denk ik. Want
Mag ik het zeggen? Het is volgens mij de neutrale observant, heel neutraal. Toen is er weer een nieuw onderzoek gestart.
Ja, dat klopt.
Dat is het onderzoek
van... Twee onderzoeken eigenlijk. Door,
Bezemer en Schubert. Dat is een ander onderzoeksbureau wat mij verder ook verder niet zo heel erg veel zegt. En die kregen twee vragen volgens mij. Die kregen de vraag van wat onderzoek die nieuwe klachten.
Ja.
En dat was naar aanleiding van deze zaak. Ik hoop dat u het allemaal nog kunt volgen. Zij moesten zich ook afvragen of die conclusie van CAOP van een paar jaar eerder, of die op basis van de informatie die er toen was ook getrokken mocht worden.
Ja, we slaan iets over, want ik diende die klacht in.
Ja.
En naar aanleiding van mijn klacht kwamen er nog veel meer klachten en meldingen. En voor de helderheid, want het wordt heel ingewikkeld, er is een verschil in een onderzoeksprocedure tussen klachten en meldingen.
Nou, het doet er eigenlijk in voor het verhaal niet zo toe.
Nee.
Kijk, ik probeer hem ook, hem ook makkelijk te houden. Feit is dat er toen meerdere mensen waren die klaagden.
Ja.
Dat een beetje een soort watervalletje wat door jou
Klopt,
is geïnitieerd in feite. Daar is onderzoek, daar werd weer opnieuw onderzoek naar gedaan.
Ja.
En in dat onderzoek is de vraag meegenomen. En dat is eigenlijk de vraag waar het vandaag over gaat. Of dat onderzoek wat eerder was gedaan door CAOP, of dat onderzoek klopte. En dat was op basis van de informatie die destijds bekend was.
Precies. Dus
en dat was omdat Cluster daarover nog steeds
boos
was. En natuurlijk er ook een aanleiding was gekomen om te zeggen, goh, misschien was er nu wij opeens gereden twijfel hebben of het met meneer Van Dijk wel helemaal goed zit, zou het niet kunnen zijn dat we in het verleden eigenlijk een soort vergissing hebben gemaakt.
Ja.
Zo zou het eigenlijk kunnen zeggen.
Wat heel belangrijk is om te weten hier, is dat er dus niet opnieuw het onderzoek is gedaan naar de klacht van Cornelia. Er is alleen maar gekeken op basis van de informatie die het CAOP had.
Ja.
Zijn ze daar goed mee omgegaan. Dus ze hebben niet gekeken van, hebben ze genoeg hun best gedaan om voldoende informatie te krijgen, bijvoorbeeld. Ze hebben gekeken, de informatie die ze hadden, hebben ze daar de juiste conclusie uitgetrokken.
En wat kwam daaruit?
Nou, dat wel klopte.
Ja.
En dat alle nieuwe klachten gegrond waren.
Ja. En Van Dijk is dus ook nooit teruggekomen, zou je kunnen zeggen. Er is heel veel gedoe geweest vervolgens over al die conclusies. En jij hebt die rechtszaak aan je broek.
We hebben al een keer een nagesprek over gehad. Petjeaf.com/hoe het allemaal misging. Dan kunt u het nagesprek luisteren.
Van die tijd moet u maar even zoeken tussen alle nagesprekken.
Wat daar precies is gebeurd. Ja.
Maar waar het eigenlijk om gaat is dat dus eigenlijk Cornelia is nog een keer, heeft nog een keer ongelijk gekregen.
Dat klopt.
En toen is Cornelia gaan, toch, die was daar nog steeds kwaad over.
Die heeft een advocaat ingeschakeld.
Die heeft een advocaat ingeschakeld. En wat is er gebeurd? Toen kwam eigenlijk deze oude kwestie weer boven. Voor de helderheid, we gaan nu terug naar iets van 10 minuten geleden. Namelijk dat in dat CAOP-rapport van jaren geleden, dat die mensen die door haar werden aangedragen als getuigen, plus die appjes, dat eigenlijk nooit is meegenomen in die analyse van kloppen die klachten nou.
Precies.
En daarom, dat u raadt het al, hoe dit allemaal voorlopig afliep, want dat weet nog niet precies hoe het afliep. Maar hoe in ieder geval het vervolg was dat getuigenverhoor is toegewezen. En dat getuigenverhoor vandaag was.
Dat moet dus ook in een kort geding. Dus ze moest eigenlijk een zaak starten tegen de PvdA om van de rechter toestemming of een toezegging te krijgen dat haar 5 getuigen die nooit zijn gehoord door het onderzoeksbureau nu wel door de rechter onder ede gehoord zouden worden. En wat betekent dat nou?
Ja, wat betekent dat nou, Tinkerbell?
Die verklaringen van die getuigen die worden opgetekend door een griffier en die gelden dan als bewijs. En dat bewijs kan Cornelia eventueel gebruiken in een bodemprocedure, zowel tegen de PvdA als tegen Gijs van Dijk.
Ja, zoals je het even heel plat zegt, die mensen zijn nooit gehoord in dat onderzoek wat de PvdA heeft gefinancierd. En er is eigenlijk, nu heeft de rechter die verhoren afgenomen. Dat zijn verhoren onder ede. En dat vind ik persoonlijk het belangrijke, ook om het erover te hebben. Namelijk,
het is ook openbaar.
Je kunt natuurlijk bij gesprekken als dit en alles wat mensen daarover schrijven, kun je de hele tijd zeggen, ja, dat zeggen ze nou allemaal wel. He, je kunt het allemaal heel erg makkelijk dingen wegrelativeren. Maar bij een verhoor onder ede, als je daar liegt, dan is dat mijn eed en dan ben je strafbaar. Dus dit is wel, ik zou zeggen, als je het hebt over verklaringen van mensen over dit soort dingen, dan dit is toch wel ongeveer de zwaarste vorm van informatie die je kunt krijgen, zeg maar. Snap je, dit is de beste vorm van informatie, want het is niet... Het is, je weet dat je onder ede staat, het wordt... mensen gaan hiermee...
Verpleegders wordt opgeroepen, dan moet je komen.
Ja, mensen zouden ermee aan de haal kunnen gaan, bij wijze van spreken, met je woorden, bij wijze van spreken. Dus dat moet kloppen. En het is eigenlijk, dus in die zin is het verhoor en het bewijs is eigenlijk veel zwaarder dan als je 4 jaar geleden eenzelfde soort gesprek met CAOP had gehad. Want dan was
dat helemaal niks.
Dan is dat niet onder ede en dan zou je dat gewoon makkelijker weg kunnen relativeren.
Precies.
Zo zijn we bij de vraag gekomen, want volgens mij is ik vind het leuk om dit zelf af en toe even van rot wisselen. Want soms vertel jij ook meer dan je had gepland. Volgens mij komen we dan nu, dat maakt die getuigen voor interessant. Omdat we eigenlijk niet goed weten, tot dusver, in mijn optiek, wat nou precies de klacht van Cornelia was. Waar het nou precies over ging.
Ja.
Dat wisten we eigenlijk nooit.
Nou ja, ik...
Ja, jij weet het wel, maar dit is precies het verschil tussen ons. Het is ook goed, denk ik, voor de luisteraar om dit verschil te zien. Kijk, jij bent een betrokken in die zaak. En ik ben dat niet. Kijk, ik ken jou. Dus, ik heb Cornelia vandaag ontmoet. En ik denk te weten hoe het ongeveer zit. Maar dat is toch weer op basis van meningen van mensen. Hè? Van jou bijvoorbeeld en van anderen. Ik heb natuurlijk ook wel anderen over gesproken. Dus dit is toch wel, dat is toch wel wat anders wat we vandaag gehoord hebben van in zo'n verhoor. Dan wat je normaliter meekrijgt.
Ja. Ja. Ja, wat ik natuurlijk wist was... voornamelijk uit eigen ervaring. Want ik kende Cornelia ook helemaal niet. Ik heb haar nu wel een aantal keer aan de telefoon gehad. En 3 keer kort ontmoet.
Ja.
In rechtszalen. Dus dat is niet per se...
Het is wel een beetje een leuke band.
Het is niet dat we leuk zijn koffie gaan denken. Ja, precies. Ja. Dus ik ken haar niet echt.
En dus ik zou zeggen, voor de gemiddelde persoon. Kijk, zij heeft natuurlijk gezegd van ja, dat gedrag van Van Dijk, dat deugde niet. Maar we weten eigenlijk niet precies... Wat dat betrof, dat weten we eigenlijk gewoon niet, volgens mij.
Volgens mij weten
we dat sinds vandaag wel.
Nou, kun je dat eens samenvatten? Wat is nou de klacht van Cornelia?
Nu wordt het gesprek...
Nee, zal ik het even anders? We gaan het afpellen.
Oké.
Wat was je eerste algemene indruk vandaag?
Er zijn meerdere incidenten geweest. Dat is wat mij heel erg opviel.
En waar moeten we dan aan denken?
Nou, we moeten eigenlijk één ding nog bij zeggen. En het kostte mij meerdere verhoren om te snappen welke incidenten dat allemaal waren. Dus het loopt in het verhaal, vaak lopen dingen door elkaar heen. Mm-hmm. En volgens mij zijn er in die verhoren 5 gebeurtenissen genoemd. Mm-hmm. Waar je ook weer per gebeurtenis ook op kan reflecteren en hoe dat dan allemaal zit. En je hebt het punt van de apps. En ik vind eigenlijk het punt van de apps, ik wil niet zeggen belangrijker, maar wel tastbaarder.
Een soort algemene tendens die groter werd, denk ik.
Kijk,
ja?
Mensen appen tegenwoordig natuurlijk altijd. Dames en heren, past u op wat u appt naar iedereen die u kent. Want het kan altijd nog in een rechtszaak behandeld gebruikt worden. Maar dat hij dus allerlei dingen aan haar appte die...
Zoals?
Mensen een naar gevoel gaven. Nou, bijvoorbeeld van schatje en ik kan niet zonder jou en wat ben je een mooie vrouw en zo. Dat soort dingen. En een van die getuigen zei vandaag ook van, dat kun je allemaal heel dubbel interpreteren.
Moeten we iets zeggen over, dat moeten we. Ik wil het vragen over Cornelia's achtergrond.
Nou, zij heeft een belast verleden, zo noemt ze dat.
Ja.
Dus dat is...
Ze heeft een ernstige vorm van PTSS.
Ja, ze heeft een vorm van PTSS. En daarom kun je dingen bij haar triggeren.
Ja.
En dat is precies wat door die verhalen heen loopt.
Ja. Ik wil dat even uitleggen een beetje. Cornelia heeft een belast verleden, vind ik een mooie omschrijving. Zo zei ze het volgens mij.
Ja, zo zei ze het letterlijk.
Ja. En met een ernstige vorm van PTSS als gevolg. En een van die gevolgen is dat ze het vaak absoluut niet mee om kan gaan als mensen dicht bij haar komen. Dus knuffelen, zoenen of gewoon in haar aura komen dichtbij. Daar schrikt ze heel erg van. En van sommige mensen die ze heel goed kent, dan kan het wel. Kun je omhelzen als je elkaar ziet. Maar alleen maar bij groot vertrouwen. En op het moment dat iemand dat niet respecteert, dan raakt zij in paniek en verstijft ze. En dit is iets wat zij ook actief aan mensen vertelt. Dus als je haar ontmoet,
dan zegt ze dat.
Van ik heb ernstig PTSS, dus hou hier rekening mee. Want dit. Dus het is iets wat iedereen die haar kent weet.
Ja. En wat er dus volgens mij. Er worden in die verhoren worden 5 gebeurtenissen. We kunnen er vrij kort over zijn, want die gebeurtenissen lijken op elkaar. Nou, 1 keer is daar geen getuige bij, dan is dat in de Tweede Kamer. Er is 1 keer nog een scène in de Tweede Kamer. Dan zijn daar wel mensen bij en die hebben vandaag ook gesproken. Er was een borrel waar dat gebeurde. En er was nog een bijeenkomst van de werkgroep in Arnhem. En er was een barbecue. Dit zijn de 5.
Dat klopt, ja.
En eigenlijk gebeurde op heel veel van die gebeurtenissen ongeveer hetzelfde. Namelijk dat Van Dijk haar probeerde te omhelzen of haar wilde zoenen of haar
nadat zij al heel
tegen
duidelijk,
zich aandrukte.
Ja, nadat zij al heel duidelijk had aangegeven, ik wil niet dat je bij mij in de buurt komt. En daar ook via de WhatsApp en dat ook gezegd had. En dat ook aan allemaal mensen in de omgeving had verteld. Maar Gijs actief naar haar ging zoeken, in ieder geval bijeenkomst.
Okay, het probleem is natuurlijk nu weer, hè, kijk, dat ik heb heel erg de neiging, dat ik denk tot jouw grote irritatie.
Nee, helemaal niet.
Jawel, dan weet je nog niet wat ik ga zeggen. Tot jouw grote irritatie, ik heb de neiging om Gijs heel erg uit de wind te houden. Ik heb heel erg de neiging om te denken, is dat nou allemaal wel zo? En weet je, we moeten altijd, het is moeilijk, probeer recht te doen aan de verschillende personen, zeg maar. Wat zij deden, wat hun intenties waren. Wat weten we nou wel, wat weten we nou niet? Waar zijn we nou zeker van, waar zijn we niet zeker van?
Het gaat nu over wat hebben we vandaag geleerd.
Nee, nou, dat is bijvoorbeeld iets wat we dus vandaag geleerd hebben. Dat Cornelia aan de medewerker van Van Dijk heeft geappt. En dat hebben mensen ook gezien. Van, ik wil dat hij uit mijn buurt blijft of iets in die geest. En dat dan vervolgens op die bijeenkomst, ik meen dat dit de bijeenkomst in Arnhem was, hij haar toch omhelst en dat zij verkrampt en dat,
tot 2 keer toe.
En dat bedoel ik met dat ik erg de nuance daarin zoek, omdat ik denk van ik wil niet verder gaan dan wat ik zeker weet. Wat bijvoorbeeld zo'n twijfelpunt is, en dat is ook twijfel die je erover kunt zaaien, is. Ja, zowel, Cornelia heeft dat dan geappt aan die medewerker. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk niet of die medewerker dat ook aan Gijs heeft laten weten.
Ja, maar
begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar een van de getuigen heeft natuurlijk vandaag verklaard. Wie was dat?
Nou, ik wil eigenlijk even door. Oh, ja. Ik wilde eigenlijk door. Het punt is dat je kunt Gijs natuurlijk uit de wind willen houden en denken van, het zal toch allemaal wel meevallen. Maar het punt is dat hij door die verhalen
Vandaag wel
de schijn tegenkrijgt. Want die mensen die verklaarden, en even voordeel, het zijn dus mensen die daar een vrije dag voor nemen, die niet vergoed wordt, moeten opkomen draven. Je zou ook kunnen denken van, je hebt er helemaal geen zin in. En die hebben zelf eerder, in een eerder stadium dus zelf gezegd, ik wil met dat onderzoeksbureau praten wat daar niet in geïnteresseerd was.
Ja.
Dus dat zijn mensen die dat graag kwijt wilden. Die vonden het voor hen was het volstrekt duidelijk dat het ongewenst was.
Ja.
Dus zelfs als je zou zeggen, dus ik ga nu heel ver in de richting van Gijs, zelfs als je zou zeggen, dat appje is niet aangekomen en misschien heeft hij het niet gehoord en zo. Hij was wel de enige in dat gezelschap die dacht, het is prima om Cornelia te omhelzen.
Terwijl ze ook nog met haar armen voor de borst
al dat
stond
soort dingen.
En heel erg afwijs of wegrende.
Ja. En toen 3 kwartier gekalmeerd moest worden en zo, wat we allemaal gehoord hebben. Dus dan wordt het toch wel heel moeilijk, hè, als je dat dan even zo optelt. Dus je hebt die appjes waarvan een ex-Kamerlid zegt, daar werd ik zo ongemakkelijk van. Dat was echt totaal niet oké. Waarvan een oud raadslid zegt van, ik wilde echt achteraf moest ik opbellen en dacht van, even kijken of het wel goed met haar gaat.
Ja.
Dus het is, ik bedoel, wat bijvoorbeeld verteld werd, is dat er bijvoorbeeld dan zo'n borrel. En dan moest Van Dijk moest dan naar huis. En dan zei Van Dijk, nou, ik ga jullie niet allemaal gedag zeggen. Maar ik ga nog wel even een zoen geven aan Cornelia. Want zij is de voorzitter van de meedenkgroep.
Terwijl zij net daarvoor in een ander incident op diezelfde dag ook al door Gijs naar zich toe was getrokken onder een kerstboom.
Ja, maar hier komt precies.
En ze was verstijfd en ja. Juist was weggelopen.
En waarvan dat raadslid dus ook zegt van, ik moest daar achteraf, heb ik daarover gebeld van, was dat wel oké? En hoe voel je je nu? Maar wat natuurlijk heel lastig is aan die zaak, vind ik, ook als je vandaag luistert, is, kijk, ik denk als mensen iets onder ede verklaren, dan heb ik de neiging om dat de waarheid te vinden. Dus dan wordt de twijfel wel erg klein.
Ja.
En dan zegt zo'n advocaat, ik weet niet meer welke advocaat dat was, maar het was in ieder geval niet de Cornelius advocaat, die dan zegt, ja, maar was het niet andersom? Want was het dan niet zo dat Cornelia Van Dijk tegen zich aandrukte?
Dat zouden mensen verklaard hebben tegen
dat
die
zouden,
advocaat.
En nu komt hij. Dat wordt dan zegt die advocaat, dat komt. Dat zou tegen CAOP gezegd zijn. Dus dat is dat rapport, wat dus niet openbaar is. Waar je dus ook denkt, hebben die advocaten dat dan wel? Wat wij allemaal niet kunnen inzien. We kunnen het allemaal niet controleren. En het is natuurlijk allemaal jaren geleden inmiddels, omdat de PvdA dat destijds niet wilde horen. Of daar überhaupt een onderzoeksbureau had ingeschakeld dat daar geen interesse in had. Dan wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk, denk ik, om je gelijk daar nog in te halen. Snap je? Want je kunt natuurlijk heel makkelijk, het is heel makkelijk om hier actief twijfel over
maar
te zaaien.
Maar volgens mij zei hij niet dat dit in dat COP-rapport
Nee, dat zei hij niet, dat het zou gezegd zijn.
Ja, maar
dat is dan zo'n...
mag ik nu even vrij interpreteren?
Doe eens wat.
Nou, ik ga even uit mijn eigen ervaring, is dat Gijs wel vaker twijfel zei door precies het tegenovergestelde te zeggen. En dit was eigenlijk, nou, dit kan ik heel makkelijk zeggen, omdat dit namelijk mijn klacht was bij de PvdA. Gijs, ik heb dus zelf een relatie gehad met Gijs, vertelde mij dat hij werd gestalkt door Cornelia Klaster. Dat Cornelia Klaster verliefd op hem was. Maar hij moest natuurlijk niks van haar hebben, want vieze oude vrouw. En wat dacht ze wel niet? En zij ging haar stalken en had dan op een gegeven moment allemaal dingen over hem verzonnen. En maar wat we vandaag horen is precies het tegenovergestelde eigenlijk. Dus Gijs stuurde haar allemaal appjes. Ik kan niet zonder je. Ik heb je nodig. En schat je dit en schat je dat. En dan zijn er bijeenkomsten. Even uitpraten. Dan zijn er bijeenkomsten waar zij van tevoren laat weten, al dan niet direct, in ieder geval indirect, dat ze dat absoluut niet wil. Iedereen weet daarvan. Nou, dan zou dus in theorie mogelijk zijn dat de enige die niet weet dat Cornelia absoluut niet bij Gijs de buurt wil zijn, is Gijs zelf.
Ja, maar dan heeft hij dan een heel slecht gevoel daarvoor mensen, als dat zo is.
Als we het meest positieve over hem praten, dan heeft hij een slecht gevoel voor mensen.
Ja.
Precies. Maar hij draaide het dus om. En ik heb dit, ik ga het even niet over expliciteren, maar ik heb dit heel veel gezien en bij hem. Hij is iemand die dingen onder. Ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is. Nou, jij zit dan moeilijk te kijken. Ik denk dat dit, want als je dat zegt, van nee, het was andersom. Ik heb gehoord van mensen.
Je bent nu al op je achterstand, zit je al.
Ja, want dan ga je twijfel zijn. Dan was een soort mis. Van,
dit is het hele punt.
Ze zeggen allebei hetzelfde. Nou, dat zal wel ergens in midden liggen.
Wat ik mooi vond vandaag was dat een van die getuigen zei, we hebben het nog eens een keer geprobeerd om een soort bemiddelingsgesprek te doen.
Ja.
Omdat, nou ja, er werd een advocaat op haar afgestuurd.
Hij had een dikke advocaat ingehuurd, ja.
En dat kan zij natuurlijk helemaal niet betalen. En je wil helemaal niet in de rechtbank terechtkomen.
Nee,
dat wil je helemaal
niet.
En je wil dat 4 jaar later al helemaal niet.
Nee.
En dat is nu wel gebeurd. En de vraag is natuurlijk een beetje of je de waarheid überhaupt nog boven, of er überhaupt ooit nog, of er nog enige waarheid is. En ik snap dat vanuit jou, jij kijkt nu heel moeilijk.
Ja.
Maar er is natuurlijk wel een waarheid. Maar de waarheid wordt pas waarheid op het moment dat mensen hem ook als waarheid erkennen.
Dat is waar.
En dus daarom zeg ik, volgens mij is er helemaal geen waarheid. Want wat je namelijk nog steeds kunt zeggen is, Ja, maar ja, dat zijn vijf mensen. Jij zat er tot het laatste deel bij. Het schijnt dat Van Dijk dus ook weer met getuigen gaat komen. Dus die gaan dan kennelijk weer wat anders zeggen. Snap je? Dus het,
nou, hij
het,
gaat in ieder geval, dat had hij al in een eerder stadium gezegd, dat hij zelf ook onder ede een getuige wil. Maar dat is,
nou, dat ik, is natuurlijk goed recht.
Dat is goed recht, doen. Ja. Dat klopt.
Maar het punt is wel een beetje van, kun je na al die jaren nog die waarheid naar boven halen? Ik denk dat je ver kunt komen, want je kunt zo'n getuigenverhoor doen. Maar het wordt natuurlijk pas, het is natuurlijk, kijk, dus juridisch is dat interessant, zou je kunnen zeggen. Want zij kan daar dan iets mee doen in haar rechtszaak. Maar er is natuurlijk ook zoiets als erkenning van het leed wat haar is aangedaan. En daarvoor werkt het niet zo.
Je gaat nu te snel. Want wij zaten in die rechtszaal vandaag.
Ja.
En eigenlijk al, de eerste verklaring onder ede duurde 2,5 uur. Dus om een idee te geven dat dit een lange dag was.
Ja, de anderen waren allemaal korter, maar
de
toch.
De 2,5 uur waren nog niet voorbij. En toen zei jij tegen mij dat het jou nu heel duidelijk was allemaal.
Ja, ik vind het duidelijk, ja.
Kun je dit expliciteren? Waarom is het voor jou heel duidelijk en wat is er nou precies zo duidelijk?
Kijk, ik ga nog een keer zeggen, ik denk zelfs dat als mensen...
Je weet nog dat je dat tegen me zei.
Nee, ja. Ik ontken het helemaal niet, dat ga ik ook herhalen. Ik denk dat als de vijand van Tinkerbell deze podcast luistert, dat ze dan zullen zeggen dat ik met je meeklets. Terwijl ik het idee heb dat ik dat juist niet doe. Ik ben heel erg de neiging. Ik geloofde het verhaal ook in het begin helemaal niet.
Van mij niet, hè?
Nee, ik geloofde helemaal niks van. Ik dacht van, nou, weet je, dat zal wel een nare man zijn.
Hoe komt het dat je mij bent gaan geloven?
Dat is omdat andere mensen er iets over hebben gezegd. Kijk, jij hebt een ervaring, maar dat is... Ja, dat is jouw ervaring, snap je? Ik bedoel, je hebt eigenlijk extern bewijs nodig van anderen die zeggen dat klopt. En ik ga geen namen noemen, want ik ben daar heel discreet in. Maar ik zat één keer aan een tafel met iemand die nogal hoog was bij de PvdA. En ik had 2 bier op en ik zei, nou ja, hey, je hebt tegenwoordig zoveel van die klachten. Ik noemde wat namen. Misschien dat mensen nog wat zeggen. Samira Raffaella, Nilüfer Gündoğan, Sydney Smeets, et cetera. Henk Otte op een hele andere manier. En heel vaak zijn die verhalen heel erg aangedikt. Of het is niet helemaal waar. Of het is zelfs helemaal niet waar. Dus hoe zou dat nou met die Gijs van Dijk zitten? Zou dat niet ook wel erg meevallen? En toen keek deze PvdA Bobo mij aan...
En twee waren er volgens mij.
Het waren er eigenlijk twee, maar de een is nog veel meer Bobo dan de ander. En die zei toen, jongeman, daar zou ik maar niet van uitgaan, want iedereen weet dat het klopt. En dan combineer ik dat. Dus daar dacht ik, deze reputatie die dit nu zegt, en ik heb niet gezegd dat ik discreet zou zijn, ik ben het wel, maar ik heb dat niet gezegd op dat moment. Dit is me iets te groot. Zeg maar. Dit wordt me iets te groot voor iemand. Dit is niet iemand die even een beetje gezellig mee gaat zitten lullen omdat we allebei 2 wijntjes op hebben. Zo werkt het niet. En dan heb je later, en dat heeft natuurlijk, ja, dat vind ik een beetje...
Voor de luisteraar, wij kenden elkaar toen nog niet zo goed.
Nee, wij kenden elkaar toen ook niet zo goed. En later is er natuurlijk, dat is eigenlijk veel later, maar toen dacht ik, ja, nu kunnen we helemaal een punt afzetten. We hebben natuurlijk ook op een gegeven moment de tape gehad die jij hebt gemaakt van jouw eigen zaak.
Ja, voor de helderheid, ik heb ook geprobeerd om dit via een advocaat op te lossen om tot een soort schikking te komen met de PvdA.
Mislukte.
De ultieme poging was een gesprek op het kantoor van mijn advocaat met de advocaat van de PvdA en de toenmalig interim directeur van de PvdA. En ik heb dit gesprek opgenomen en gepubliceerd. Dit kunt u vinden op de website van Boos. Die hebben daar een verslag van en een link naar de tape. Die kun je luisteren.
En daarin geven ze toe.
Sterker nog, er wordt...
ze geven toe.
Ze noemen Gijs een vies mannetje die zich steeds grensoverschrijdend gedraagt. Misdraagt.
Ja, of woorden van gelijkstrekking, of die daar heel erg op
en
lijken.
En alle klachten zijn gegrond verklaard. En er zijn fouten gemaakt in de bezwaarcommissie van de PvdA. Die hebben een bezwaarprocedure van Gijs. Nou,
heel veel gedoe.
Onhandig behandeld, waardoor ze voor een soort heel ingewikkelde situatie stonden, waardoor ze een deal hebben moeten sluiten met Gijs. Ze hebben hem heel veel geld moeten geven. Anders zou hij zijn zetel terug kunnen krijgen. En ze hebben een persbericht moeten sturen waarin ze zeggen dat er allemaal een misverstand was. Maar het is niet waar.
En wat je, nou ja, maar wat eigenlijk belangrijker is, of wat eigenlijk beter bij vandaag past, is dat dus een deel van deze mensen dus wel eens met die, bijvoorbeeld met Bezemer hebben gepraat, een van deze mensen. En die hadden dan een heel goed gesprek. En die herkenden dan, die dachten dan, oh,
fijn.
Nou, nu begint eindelijk het besef door te dringen dat wij een punt hier hebben. En dan komt er een verklaring van de PvdA die daar eigenlijk totaal los van leek te staan. Omdat de PvdA in een soort pacificatiemodus was met Van Dijk. En daar had de PvdA natuurlijk ook redenen voor. Mm-hmm. Want Van Dijk kon terugkomen in de Tweede Kamer. Want er was iemand, ik weet niet meer wie er opgestapt was. Van Ploemen misschien of iemand anders. Er was iemand weg, daar kon hij zijn zetel innemen. Khadija was weg. Ja, Khadija was opgestapt. Khadija Ariep was opgestapt. Dus Gijs kon terugkomen en dat wilde de PvdA niet. Wat trouwens ook heel interessant is in dit kader. Want waarom zou je dat dan niet willen als er helemaal niks aan de hand is? En toen zijn ze met verklaring begonnen. En toen is die wolk, dat is natuurlijk weer een beetje het punt. Die wolk van informatie van ja, wat moet je nou precies geloven?
Ja, er is nog meer mist ontstaan.
Er is een enorme hoeveelheid mist. En daarom is het zo interessant om die getuigen verhoren te horen. Omdat je dan namelijk denkt, want daar vroeg je namelijk net naar en heb ik eigenlijk geen antwoord op gegeven. Wat is dan de...
Waarom werd het zo duidelijk?
Ja, waarom werd het zo duidelijk? Omdat het in elkaar valt.
Alle puzzelstukjes.
Hij appte heel veel met die Cornelia. Of hij appte met die Cornelia.
Met haar, ja.
Cornelia vond dat een beetje ingewikkeld. Maar hij moest natuurlijk iets van haar. In ieder geval professioneel moest hij iets.
Ja, ja.
En het is gewoon een hele. Het is gewoon een hele nare manier om met mensen om te gaan. En het probleem is een beetje, dat zag je ook in die verhoren. Het is ook geen duidelijke formulering voor dat soort gedrag. Dus is pesten? Of is het. Er was iemand die het grooming noemde. Maar
daar
is
wil ik
eigenlijk,
even
dat klopt eigenlijk ook niet helemaal.
Een van de getuigen, dat is Astrid van. Oud-Kamerlid, sorry Astrid. Ik zeg altijd haar naam verkeerd.
Ze is een oud-Kamerlid van de PvdA, dus 2012-2017.
Precies, en zij was een belangrijke getuige. En zij heeft het over grooming. Wat bedoelde ze daarmee?
Dat hij haar aandacht probeerde te geven. Dat hij haar het idee wilde geven dat zij bijzonder was. En dat hij
om haar harder te laten werken.
Eigenlijk, nou, en dat is wel interessant. Dat is namelijk, Astrid ziet dat namelijk als enige. Of zij benoemde dat als enige. Het was natuurlijk in een politieke setting.
Ja.
En het had natuurlijk, we zijn het inmiddels in dit verhaal helemaal kwijt. Maar dit gaat nog steeds over de werkgroep armoede. De meedenkgroep armoede. En daar kwamen natuurlijk ideeën uit. En voorstellen en zo. En voorbeelden. En dat kon Gijs dan weer. Kon dan shinen.
Zij is het ook letterlijk. Ze
in de Tweede Kamer.
Zij liet eigenlijk Cornelia zijn werk doen. Zij trok die meedenkgroep. En met de informatie daaruit kwam, daar kon hij mee shinen.
Ik ben weer hartstikke soepel van Gijs. Ik zou zeggen, een Kamerlid is hartstikke druk. Dus
dit
die hebben ook.
Dit zei.
Nee, maar ik snap het. Maar die hebben mensen nodig om hen te helpen. En dat kreeg hier deze vorm. En kijk, het is heel simpel volgens mij. Die appjes die genoemd werden. Dus van schatje en je bent zo mooi en ik kan niet zonder jou en al dat soort dingen.
Ik heb je nodig.
Dan ben je gewoon niet geschikt voor die rol. Dan moet je snappen. Dat bedoel ik met dat het duidelijk werd. Dan moet je snappen dat gewoon totaal tegengesteld is aan de publieke rol die je hebt. En dat je dat gewoon, dat kun je niet doen. En als je dat niet gelooft, dan moet je naar die getuigen luisteren. En die getuigen, die herkennen dat allemaal. En als jou.
En wat ook belangrijk is om te realiseren, op het moment dat een Kamerlid die een machtspositie heeft, jou als, als iemand die zelf ook in armoede leeft en die dit dan doet, zeg maar, als vrijwilligerswerk, dit soort berichten stuurt. En vervolgens word je heel lichamelijk, want dat, dat is wat hij deed. Hè, dus knuffelen en zoenen, terwijl zij sowieso al moeite heeft met lichamelijk contact op elk niveau.
Ja.
Hè, door haar PTSS. En dat... Want, en dan ga je die dingen aan elkaar koppelen.
Dan, dat, het is volgens mij heel simpel.
Een andere lading.
Ik ga het anders zeggen.
Als ik jou een knuffel geef, ik heb jou niet eerst geappt, ja, maar, weet ik veel.
Maar wacht even, ik ga het anders zeggen. Ik denk, dat is wat ik bedoelde met waarom is het duidelijk. Als dat was gebeurd in de context van een gewone baan. Dus dat die Cornelia en Gijs collega's waren en dit was gebeurd.
Ja.
Dan was hij op staande voet ontslagen.
Ja.
En, dat, dat, en als hij dat niet was... Dan hadden ze een heel groot schandaal gehad bij dat bedrijf of die organisatie. Dus het feit dat hij dat kon doen, is absoluut verweven met het feit dat hij op die plek zat.
Ja.
Dat kun je eigenlijk niet ontkennen.
Astrid had het ook over misbruik.
En dat betekent, dat woord, ik vind dat allemaal hele grote woorden, omdat ik dan namelijk...
Nou ja, ik citeer iemand die vandaag onder Ede heeft gesproken.
Het punt is dat je, maar wil ik het niet zozeer ontkennen, maar ik maak mij die woorden niet. Ik kies mijn eigen woorden, dat is meer wat ik ermee bedoel. Ik vind, het is ongepast en het is ongewenst en dat moet hem... automatisch duidelijk zijn geweest. Er is niemand binnen of buiten de PvdA, wie dan ook, die hem dat niet gewoon sowieso gewoon... niemand hoefde hem dat te vertellen.
Nou, een van de getuigen heeft hem dat wel verteld.
Ja, dat is hem verteld. Ja. En er is, ook over gepraat.
Ja.
En er is een bemiddelingssessie geweest onder leiding van een burgemeester uit Gelderland. Dat was een goed gesprek, maar het leverde geen ander gedrag op. Ja, dan vraag je je toch gewoon af, wat is er in de PvdA, wat bezielt de PvdA om dat zo te laten?
Nou,
je kunt natuurlijk zeggen, dat wisten ze allemaal niet. Nee, maar dat is niet waar, want er werd wel over gepraat. En dan wordt hij natuurlijk heel... Maar misschien wil hij daar nu naartoe. Dan wordt hij toch wel heel raar. Want dan is er een raadslid uit Breda... die daar een verklaring over
aflegt. Die is getuige geweest van twee incidenten.
Die is getuige geweest van twee incidenten. En die wilde dat melden.
Ja.
En dit zegt heel veel, hè, dat mensen uit zichzelf, ja, niet opgeroepen,
en
gewoon
heeft
uit zichzelf denken.
Die heeft veel pogingen gedaan op verschillende plekken.
Je hebt alle plekken, het partijbestuur,
eerst lokaal,
lokaal zeiden ze, dit is niet lokaal. Toen ging je naar de vertrouwenspersoon, daar kreeg je geen contact mee. Toen ging je naar de partijvoorzitter. Toen werd net Nelke Vedelaar door Esther Mirjam Cent vervangen, dus dat viel ook tussen de wal en schip. En toen kreeg hij contact
met
Adje Kuiken. Adje Kuiken was destijds nog geen fractievoorzitter, tenminste dat bleek uit het... Ik neem maar even aan dat zo is.
Dat klopt, ja.
En Adje Kuiken en hij hebben daar een telefoongesprek over gevoerd. En de porté van dat gesprek was dat hij niet wist waar hij het over had. En dat waar hij zich eigenlijk mee bemoeide.
Ja.
En dan denk ik, nu wordt het wel heel erg ingewikkeld.
Ja, en dit brengt me ook op de opmerkelijke rol van de vrouw inmiddels van Gijs van Dijk, Anjel Punten, die in de afgelopen weken WhatsApp-berichten is gaan sturen naar Astrid.
Die dat verklaarde, dat zij allerlei berichten van haar krijgt over dat zij niet moet getuigen en dat ze daar weer allemaal levens mee kapot maakt. Dat was geloof ik de basis van wat zij daarover zei, toch? Wat zei ze precies?
Nou, wacht, ik heb dit opgeschreven wat het precies was. Moment. Even kijken. Dan kunnen we citeren. Hoe kan je denken dat Van Dijk zo'n vrouw ooit zou willen aanraken?
Ja, wat ik heel interessant vind hieraan is... het is een beetje een zijpad.
Ja, en hoe kun je dat doen?
Maar
want
dit is precies de trapt.
Het
ik,
leven
dit,
van andere mensen.
Maar ik vind dit zo
aanmaken.
Doortrapt. Omdat namelijk wat er namelijk gebeurt dan is... Die vrouw heeft PTSS. Die vrouw heeft, is beschadigd door die hele zaak. Zelfs als je vindt... dat ze zich een klein beetje aanstelt en het wel erg heeft overdreven, is die vrouw beschadigd. Dan Het is ook gewoon echt totale wetenschappelijke en kul om te zeggen, nou, die vrouw heeft dit en dit uiterlijk en daarom zou zij niet aangerand kunnen worden.
En dat je dit als vrouw over een andere vrouw zegt.
Ja, ik vind als man kan je het ook niet zeggen.
Dat is waar, zeker niet. Maar, en tegen een vrouw die hier getuige van is geweest en hier over wil verklaren onder ede.
Ja, dan denk ik dat het heel ingewikkeld. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik zou gewoon zeggen, kijk, en dat is natuurlijk ook wat ik er eigenlijk, waarom ik het ook erover wilde hebben. Kijk, het is wel een heel lange aanloop daarnaar. Maar kijk, het is heel moeilijk om de waarheid te achterhalen. Heel veel mensen hebben zich er druk over gemaakt. Cluster is beschadigd. De PvdA komt er natuurlijk uiteindelijk ook niet goed uit. Want dit gaat nog steeds door, want het is de basis voor een bodemprocedure en die gaat ongetwijfeld beginnen. Dus iedereen ongelukkig. Heel veel twijfel over wat nou precies het verhaal is. En ik denk de hele tijd, je had natuurlijk ook gewoon kunnen denken, dit moest ik niet doen.
Ja, want wat had er moeten gebeuren?
Ze hadden, ik denk, ik heb dit wel eens tegen jou gezegd.
Ik heb eens een andere vraag. Oh. Want echt heel veel mensen hebben dit gezien. En zijn hier getuige van geweest. Ze hebben dit gehoord. En
ja, maar dan kennen ze haar niet. Ze weten ze al niet. Wat is dat?
Maar en zelfs, want dat hebben we zowel Astrid horen zeggen als ook dat raadslid. Want Cornelia heeft op een gegeven moment aan het raadslid gevraagd.
Zorg
er
voor
is weer
dat hij
bijeenkomst. Ik durf eigenlijk niet te gaan. Ik wil thuis blijven. En toen heeft hij tegen haar gezegd, je moet gaan, want je bent de voorzitter van die armoedemeedenkgroep. En toen heeft Cornelia aan die man gevraagd, wil je dan alsjeblieft alles een beetje in de gaten houden? Wil je op me letten? Want ik ben zo bang dat Gijs me weer gaat benaderen en weer me gaat zoenen en omhelzen. En toen heeft hij echt een minuut weggekeken. En daar heeft Gijs, die is er tussendoor gesprongen en die is Cornelia gaan omhelzen en ging proberen te zoenen. En hij heeft daar heel veel spijt van. En ook Astrid,
mensen hebben spijt van het feit dat Astrid, ze niks gedaan hebben.
En Astrid was
te weinig gedaan hebben.
Ontzettend geëmotioneerd. Deze man ook is echt ontdaan. Dat ze te weinig hebben gedaan. Maar dit zijn nog de mensen die het meest hebben gedaan.
Ja, maar dit.
Hoe verklaren we dit?
Nou, wat ik hier heel lastig aan vind, en daarom vind ik het een belangrijk gesprek, is, op een gegeven moment, het is niet alleen dat hij iets deed. Hè, even afgezien van hoe.
We hebben het over Gijs.
Ja? Ja, of hij iets deed en hoe erg dat was en al die dingen. Daar gaat het eigenlijk niet eens over. Daar gaat het ook over. Maar het gaat ook over dat allerlei relaties geïnfecteerd heeft. Dus dat ook allerlei mensen opeens mede schuldig werden, omdat ze op de barbecue die Cluster had georganiseerd iets zagen en later dachten,
oh, dat was niet goed.
Nou, hij hing wel erg om de nek.
Oh, het was een hele nare vibe. Ik ben naar huis gegaan in plaats van ik heb geholpen.
Ja, en allemaal van dit soort dingen. Dus mensen zijn medeplichtig geworden. En kijk, ik ben daar dus bijvoorbeeld niet zo oordelend over. Over of mensen daar dan iets aan moeten doen. Kijk, natuurlijk is het beter om wel iets te zeggen. Hè? Dat kwam vandaag ook heel erg terug in die verhoren. Van natuurlijk meer.
Allemaal spijt
doen.
Dat ze niet
allemaal
meer hebben
spijt
dat gedaan,
ze
gedaan. Ja.
Maar de reactie die zij daarop hebben gegeven is de gewone reactie, denk ik. Ik denk dat de gewone reactie, jij vindt dit heel cynisch, dat denk ik.
Nee,
zomaar.
Nee, ik vind het nog veel erger. Want als het de gewone erger. Reactie was, hadden meer mensen zeg maar nu vandaag in die getuigenbank gezeten.
Klopt ook. Maar ja. De gewone reactie is om te denken, ik ken die vrouw niet. Het is mijn zaak niet. Misschien is het een grapje. Misschien stelt ze zich aan. Weet je wat, we gaan nu even koffie halen. Er zijn allerlei lullige excuses om hier helemaal niet mee in te laten.
Dat het mannelijke kamerlid altijd betrouwbaarder overkomt dan de vrouwelijke vrijwilliger van de armoedegroep.
Uit Zevenaar, die niet bekend is, dus geen media exposure heeft.
Dus gaan we weer, de zeven vinkjesman versus de twee vinkjes.
Nou, we hebben natuurlijk gezien, en dat vind ik er heel lelijk aan, is zij is belachelijk gemaakt. Er is selectief uit rapporten gelekt, waardoor Van Dijk positiever naar boven kwam dan zij.
Selectief gelekt door Van Dijk.
Dat is wat jij zegt. Ik kan dat niet reconstrueren. Ik neem het aan, want hij heeft dat al ooit gezien. Maar waar het om gaat is dat het dat zij natuurlijk op voorhand al op een soort achterstand staat. Dat iedereen denkt, we gaan haar niet, we kunnen haar niet helpen, we willen haar niet helpen, of we doen net alsof we het niet gezien hebben.
Ja.
Al deze mechanismes die doen allemaal mee. En hij, nou ja, hij zit op zijn kamerlidstoel en hij doet gewoon wat hij wil. En eigenlijk is hij daarin onaantastbaar. En ja. Dat is natuurlijk ook precies de klacht. Kijk, dat is natuurlijk, en daar komt natuurlijk de overeenkomst met al die andere zaken die ook op dit terrein spelen. Dat het over mensen gaat in de machtspositie en dat die eigenlijk gewoon de waarheid naar hun hand zetten, eigenlijk. Want wie is die Cornelia Klaster nou eigenlijk?
Nou ja, het is natuurlijk wat deze zaak speelt, maar even een zijpaadje. Cornelia die is dus, heeft dus een advocaat ingehuurd nu. En die advocaat heeft ook een zaak aangespannen tegen Geert Dales. Het was een kort geding ook. Geert Dales is een
columnist.
Hij is een slechte columnist op zijn eigen website. En nog wat websites die dat overnemen. Maar ook een oud-burgemeester. Oud-directeur van het kunstfonds in Amsterdam.
Oud-bestuursvoorzitter van In Holland. Wethouder in Amsterdam
alles
geweest.
Van alles en nog wat. Ja, precies. Ja, goed. Ja.
En die schreef...
Ze
is te lelijk om...
Ja, ze is te lelijk om... Ik mag dit nog...
Als citaat kunnen we dit zeggen.
Nee, ga jij het maar doen. Anders
nou, dan... Ze is te lelijk om aangerand te worden. Wat gewoon echt helemaal niets te maken heeft met alles wat we weten over dit soort misbruikachtige toestanden. Dat gaat helemaal niet over uiterlijk. Dat gaat allemaal over macht. En dus dat is sowieso een totaal onzin ding. Terwijl
het is
dan
is
wel leuk, lekker klikjes. Lekker klikjes
het is echt,
op het slachtoffer.
Het is echt het gemeenste, het lelijkste wat je kan doen.
Terwijl zelfs als je denkt.
Ja.
Die Cornelia Klaster die stelt zich aan. Dan is er geen reden om tegen haar aan te schoppen. Die reden is er gewoon niet.
Dat typisch dat dus Geert Dales zit, zeg maar. Dat is ook de vrouw van Gijs. Ditzelfde bericht. Cornelia.
Ja, maar die gelooft natuurlijk. Maar die gelooft natuurlijk. Kijk, ik denk dan. Zo'n
Cornelia
vrouw
is overigens helemaal niet lelijk. Laat dat ook
nee,
even.
Dat is ook helemaal niet waar. Dat is ook gewoon onzin.
Ja.
En even voor de helderheid: als u een lelijke foto van Cornelia Klaster vindt, die kunt u als u een stil uit een video maakt. Van iedereen maken. Dus
ja,
dat is echt een ongelooflijk
onzin. Geert Dales heeft daar heel erg zijn best op gedaan. Om
slecht
de lelijkste stils. Ja.
Slechte belichting helpt ook altijd trouwens. Bij dit soort dingen. Dus dat is een beetje onzin. Kijk, de vrouw van Gijs van Dijk heeft alle recht om haar mening te hebben in dit geheel. En ze hoeft zich ook niet aan de waarheid te houden. Want dat hoeven we allemaal niet als we dat niet willen. Maar ook bij de vrouw van Gijs van Dijk zou ik denken. Als je nou, want daar waren we eigenlijk van wat dan wel. Het was zo netjes geweest en helend, om maar eens even heel flauw te zeggen, als gewoon fouten worden toegegeven. En dan worden dingen ook kleiner. Dus het is misschien wel vervelend dat er iets is fout gegaan en dat er misschien is het wel 10 keer fout gegaan.
Ja, ook omdat natuurlijk bij het onderzoek is dat al lang gebleken. Ze weten het ook bij de PvdA. Die tape die ik dus heb opgenomen, daarin zegt de directeur en de advocaat van de PvdA, die zeggen dit ook letterlijk. Dat het inderdaad klopt. Dus al die meldingen zijn allemaal gegrond.
Maar weet je, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik heb dat niet nodig.
Het is zo pijnlijk dat ze dus op het moment dat ze denken dat het achter gesloten deuren is en dat er niemand meeluistert, dat ze erkennen van, oh ja, het klopt allemaal wat je zegt en dit is inderdaad allemaal gebeurd.
Ja.
Maar we hebben nu helemaal een contract getekend met Gijs van Dijk. We mogen dat nooit meer zeggen.
Ja, maar wat ik dus vind is, Dan ben je
een dader.
Ja, dat vind ik dus weer typisch Tinkerbell's
onzo
gebrek aan nuance. Dan word je wel medeplichtig.
Als de PvdA helemaal in het begin, toen Cornelia die klacht indiende, voor de officiële dag, gewoon toen ze melding maakte.
Ze wilden een gesprek.
We willen een gesprek, want dit is niet werkbaar. Als toen dat gesprek had plaatsgevonden, wat niet is gebeurd, dan was het nooit zo geëscaleerd. Dan had ze nooit uit de partij
geworden.
Dan was alles niet gebeurd.
Ik zeg iets anders. Ik zeg,
dus dit is een schuld van de PvdA.
Ik zeg dat Van Dijk. Je luistert vast, Gijs. Ik heb hem niet. Nooit ontmoet.
Anjel en Gijs, jullie zijn de eerste die luisteren.
Nooit ontmoet. Ja, maar,
maak een opname.
Maakt me verder ook niet uit. Maar waar het natuurlijk om gaat is. Als je nou een fan bent. Dan denk ik. Je kan ook gewoon zeggen. Ik zat fout. En ik zou zelf, het zou ook een beetje mijn eer te na zijn, als je een fout maakt, zelfs als je hem bij herhaling maakt, dan is het altijd groter om te zeggen, dit was fout en dat had niet moeten gebeuren en sorry. Zelfs als de tegenpartij het niet accepteert, want ik weet niet wat Cornelia daarvan zou vinden. Want ik spreek ook
inmiddels
niet en ik spreek
dat,
ook niet trouwens namens Cornelia, dus dat weet ik sowieso niet. Maar dat had je in elke fase kan dat gedaan worden en het kan eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want het is natuurlijk ook zo, tegelijkertijd, er wordt nu weer doorgeprocedeerd. En je denkt toch de hele tijd, wordt iemand er nou eigenlijk gelukkiger van? Dat is natuurlijk een hele flauwe vraag, want dat leidt namelijk heel snel ook tot de conclusie dat zo'n zaak niet door mag gaan. En het is Cornelia Clusters goede recht om dat wel te doen. Maar het is natuurlijk eigenlijk, je moet natuurlijk ook op een gegeven moment ergens een punt achter kunnen zetten. En als zoveel mensen weten dat het niet deugde, geef die vrouw gelijk.
Geef haar schadevergoeding, een flinke inmiddels. En maak er eerder lid van de partij.
Maar zelfs, ik zeg het nog anders tegen je. Zelfs als je geen geld hebt voor een schadevergoeding en denkt, ik wil dat mensen geen schadevergoeding geven, geef je fout toe.
Om te beginnen.
Rijkelijk geef gewoon publiekelijk toe dat het niet klopte. Dat het een verkeerde inschatting was. En dan is het ook, dat klinkt natuurlijk naar Cornelia toe een beetje gek misschien. Maar dan heeft het misschien nog enige zin gehad. Want dan hebben we misschien iets geleerd voor de volgende keer.
Ja, maar dat is natuurlijk niet zo.
En dat is dus het hele punt. Er is niks geleerd van de volgende keer. Want de volgende keer gaat iedereen weer met de hakken in het zand. En dan denkt iedereen, ja, maar dit is een Kamerlid. Dus het enige wat je dan kan hopen is dat er nooit meer een Kamerlid komt waar zo'n klacht over wordt geuit.
Wat betekent deze zaak voor de PvdA?
Ik vind dat was heel interessant. Astrid, het oud-Kamerlid, die refereerde aan de idealen van de PvdA.
Wat zei ze daarover?
Die zei van, nou ja, gelijke kansen en gelijkwaardigheid en dat soort. Ik weet niet precies hoe ze het zei. Maar ze zei van, kijk, je bent om de idealen in die partij gaan zitten. Dat ben je gaan doen. En we leven nu maak ik een hele grote stap misschien, maar we leven nu in een tijd waarin de Kamermeerderheid rechts is. Dus PVV, BBB, et cetera. En dat betekent, daar is heel veel kritiek op, die is terecht, denk ik. Maar dat zijn partijen die bijvoorbeeld vrij snel zeggen dat, dat zeggen ze niet allemaal, maar die hebben wel de neiging om te zeggen, die vrouwen die zitten allemaal zo te zeuren en dat is allemaal woke. En wel, ik bedoel, van dit soort redenaties krijg je dan. En dan denk ik van ja, je moet natuurlijk wel, als je echt voor je idealen staat, practice what you preach. En het is heel sterk om dan te zeggen, dit hebben we destijds verkeerd aangepakt. Misschien wel met de beste bedoelingen, maar het was wel verkeerd. En daarom beginnen we met een schone lei. En dan heb je ook een sterk argument op het moment dat andere partijen bijvoorbeeld iets vrouwenonvriendelijk zeggen. Nou, dat komt wel eens een rode, uit de rechtshoek komt dat nog wel eens voor. Dan kun je dat ook met autoriteit kun je dat zeggen. Terwijl nu toch een beetje is van ja,
laten we onze mond maar houden, want dan komt er weer iets bij ons naar boven.
Nee, het flauwe is natuurlijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat is het probleem van Cornelia Clusters, dat elke keer terugkomt. En het probleem trouwens ook van Gijs van Dijk, want die komt ook nooit aan een nieuw leven toe. En zou ook voor Gijs denken, denk ik dan. Het zou fijn voor de man zijn als er een punt achter wordt gezet en dat hij ook weer eens iets kan doen. Maar ook voor de PvdA komt er geen eind aan. Want er komt nu weer een zaak en een bodemprocedure. En dan
waarschijnlijk zowel tegen de PvdA als tegen Gijs van Dijk.
Ja, nou, met een beetje geluk gaat het heel lang duren. Vandaag, er zitten toch weer twee mensen van het partijbestuur. Of de partijbestuur en de partijdirecteur zat daar. Zijn daar ook allemaal weer tijd mee kwijt? Dan denk ik, die mensen hebben ook salaris. Ik bedoel, je had het ook in de schadevergoeding kunnen stoppen. Iedereen blijft hier maar mee bezig. Terwijl wat natuurlijk helend werkt, is om gewoon te erkennen dat sommige dingen fout waren. Zelfs als je vindt dat een deel van die klachten een beetje, dat het misschien overgevoelig was of zo, whatever. Maar een deel ervan is gewoon terecht. Ja. Geef het gewoon
toe. Want dat is
toe.
Natuurlijk, ik had er niet eens aan gedacht eerlijk. Maar dat is meer ook door het gedrag van de PvdA, om het even zo te noemen. Maar ik zou zelf, als ik nu even hardop denk, hè, wat we vandaag hebben gehoord. En dan de nieuwe directrice, ben de naam even kwijt van de PvdA-bestuur.
Ja.
Die partijbureau, die zat daar in de zaal. En dan de advocaat Michiel Vergouwen. En dan nog iemand, hupselflups, van de PvdA. Ik weet, omdat ik heb die tape, ik weet dat ze bij de PvdA al weten dat het allemaal klopte. Ze hebben het nu nog een keer van getuigen gehoord. En dat waren ook niet de eerste de beste.
Dat klopt.
Dus ze weten gewoon dat dit is gebeurd. Ze weten dat Cornelia daar heel erg slachtoffer van is. En bedoel, en ook in dat tweede onderzoek, bedoel.
Dat weet ze.
Dat ze weten het. Ze weten het. En ik zou. Jullie luisteren ook, dat weten we.
Want hallo, Esther Mirjam.
Hallo.
Ja. Hallo.
Volgens mij het enige wat ze nu zouden kunnen doen als ze het goed willen doen, is zeggen, nou, we vinden dit zo erg. We gaan dit schikken en we gaan gewoon nu eindelijk praten met Cornelia Klasse, want het is nog nooit gebeurd. Er is nog nooit met haar gepraat. En we gaan vragen waar zij behoefte aan heeft, wat zij wil. Maakt niet uit wat ze vraagt, we gaan dit doen.
Punt. Zo.
We gaan iets aardigs zeggen.
We gaan iets aardigs zeggen. We gaan iets aardigs zeggen over.
Allebei over dezelfde, denk ik, hè?
Dat hebben we vandaag aangekondigd. Ja. Dat is een beetje stom. Astrid Oosterbrug luistert namelijk soms naar onze podcast. En wil graag zeggen dat Astrid Oosterbrug heel leuk is.
Nou, niet alleen heel leuk. Normaal zeggen we allebei iets aardigs over iemand anders.
Ja.
Maar nu willen we allebei Astrid vandaag. Ja. Ja.
Dus Astrid Oosterbrug is tegenwoordig. Ja, wat is ze tegenwoordig eigenlijk? Voorzitter van het COC.
Zij doet lobbyachtige dingen.
Ze doet public affairs en CSR.
Ja.
Ja.
Maar ik vind het echt. Zij zat er echt mee dat ze het niet goed had gedaan. En ik vind het ontzettend groots. Ontzettend groots dat je dan dat erkent onder ede.
Ja.
Ze was ontzettend geëmotioneerd toen ze daar zat. En ik heb de indruk dat ze heel erg probeert het beste te doen, het goede te doen. Eerlijk te zijn, haar gevoel te volgen in wat is. Dat heeft ze dus niet genoeg gedaan toen. En probeert dat goed te maken. Heeft daar ontzettend last van. En als een van de weinigen die zich uitspreekt, heeft zij als een van de meesten een schuldgevoel dat ze dat te weinig heeft gedaan. En ik vind dat groot.
Zo. Nou.
Astrid.
Gaan we ook nog napraten eigenlijk?
Ja, we gaan napraten.
Nou, dat gaan we doen op www.petjeaf.com/ hoe het allemaal misging.
Volgens mij ook nog een fles rum.
Oh, nou. ik moet morgenochtend nog naar iets anders toe, dus dat is ook heel handig. U kunt het dus allemaal, ik ga het nog een keer zeggen, u kunt naar www.petjeaf.com/ hoe het allemaal misging en dan praten wij na onder het genot van rum.
Ja. En daarnaast, zeg maar, want als mensen dit horen en denken, nu weet er niks van, we hebben eerder nagepraat over wat er nu precies allemaal is gebeurd al eerder in dit proces. Dat kun je gewoon in de geschiedenis dan zien. En dan
nou, dat zijn allemaal dingen die Tinkerbell helemaal niet mag zeggen, die ze daar gezegd heeft.
Heb ik daar dingen gezegd dat ik niet mag zeggen? Nee, dat
daar ging
het
toch over?
Nee, dat was op de radio.
Oh, dat was op de radio.
En ja, dat is weg, dat is offline.
Oh, ja, oké, okay, dat is jammer.
Ja, nou, nee, de dingen die ik niet mag
zeggen. De enige aflevering van Misha die uit de ether is gehaald.
Ja, daar.
Nou, dat is een beetje een rommelig einde, sorry.
Ja, hoe het allemaal mis.
Het is wel veel beter als ik meer aan het woord ben dan jij. Ik vind het voor de volgende keer wel aardig.
Petjeaf.com/hoe het allemaal misging.